De overdenking, de preek die ik heb meegenomen, die heet een schreeuw. Schreeuw in de nacht. En er hoort een schilderij bij, dit schilderij. Het is een beroemd schilderij. En het is van iemand die zwaar in de problemen zit. En die schreeuwt tot God vanuit de duisternis. Ik zie de wanhopige mannenziel schreeuwen om iets ergs wat er is gebeurd. En misschien kun je je helemaal niet voorstellen dat je ooit ook je zo zou voelen. Misschien gaat het je wel voor de win. Misschien heb je het heel goed en ben je heel gelukkig. En denk je, nou, ik word nooit zo ongelukkig als die man. En misschien ben je wel als de gelovige uit Psalm 1 die zegt, nou, ik tel alleen maar zegeningen. Ik ben als een boom die vruchten draagt. En wat ik ook onderneem, alles gelukt. Maar dan ben je eigenlijk wel een uitzondering in deze wereld. De meeste mensen, die komen soms ook dingen tegen die heel akelig zijn. En die vervelend zijn en die naar zijn. Alles gelukt, is dat echt zo? Maar bij de meeste mensen mislukt er ook vaak wat. Gaat het niet goed? Vaak lijkt het in het leven andersom. Dat je vastloopt. Niet alles gelukt. En dat je juist dat het fout gaat. En er komen momenten in ieder mensenleven dat het lijkt alsof je leven is ingestort. En dat je verdrietig bent. En dat je denkt, ja, waarvoor leef ik eigenlijk? Ook gelovige mensen hebben dat. Ook gelovige mensen staan af en toe op het kerkhof en moeten afscheid nemen van mensen waar ze heel veel van houden. En misschien hebben jullie dat ook wel meegemaakt. Hè? Ook wij gelovige mensen krijgen te maken met tegenslag, met ongelukken, met verdriet, met ellende. Wij begonnen straks te zingen met mooie lofliederen en ik heb ze ook van harte meegezongen. En u wellicht ook in uw hart, hè. Maar soms zing je dat soort liederen en dan schuurt het toch eigenlijk van binnen. Want dan denk je, ja, ik zing het wel, maar ik ervaar het nu eigenlijk niet. De theorie van het geloof staat soms haaks op wat er echt gebeurt in onze levens. En dan vraag je je af, waar is nou die God van mij? Die God die alles kan, die almachtig is. Waarom helpt hij mij niet? Soms dan bid je ook, hè? Bid je voor iets. Bid je bijvoorbeeld of je moeder die heel erg ziek is, of die beter mag worden. En dan toch maar wordt ze steeds zieker en uiteindelijk overlijdt ze. Soms lijkt het alsof het niet veel uitmaakt wat je maar bidt. Waarom sterven de kinderen? Waarom sterven er moeders die helemaal niet gemist kunnen worden? Waarom gaan er zoveel relaties stuk? Soms mannen en vrouwen, vaders en moeders die uit elkaar gaan. Terwijl de kinderen daardoor ook lijden. Wij bidden om geloof voor bekenden, voor vrienden, voor familieleden. Maar soms lijkt het alsof ze alleen maar verder van God afraken. Waarom zijn er ook zoveel ruzies en conflicten in families en soms ook in kerken? En dan praten we alleen nog maar over ons eigen wereldje en over onze eigen wereld. Wij die leven in een van de gelukkigste en welvarendste landen op aarde. Overzie je heel de wereld, dan hebben heel veel mensen in de wereld nog wel wat meer reden om zo te schreeuwen tot God. Hè? Wat is er niet een ellende in de wereld door geweld, oorlog, en uitbuiting, door corruptie en misbruik en rampspoed en armoede. Wanneer je heel de wereld over kijkt, over ziet, dan is het eigenlijk een rotwereld. Dan is het eigenlijk een ellendige wereld waar veel mensen zuchten en schreeuwen tot God. En het enige wat wij zeker weten, ja, dat is dat over 50 of 100 jaar wij er zelf ook niet meer zijn. En dat mensen ons dan al vergeten zijn. Er ligt een waas over ons leven. En daarom is het geen wonder dat deze man, Psalm 88, ook schreeuwt tot God. Veel mensen beroepen zo tot God. In Psalm 88 hoor je trouwens niet een ongelovig mens, maar een gelovig mens. Iemand die begint met te zeggen, Heer God, mijn redder. Maar dan zegt hij, ik schreeuw tot u overdag en in de nacht, constant weer. De Bijbel is daar heel realistisch over. Dat je soms ook als gelovige het best moeilijk krijgt. Dat het je dan toch niet altijd goed gaat. En daarom lezen wij vandaag dit gebed uit het donker. Zodat je weet dat dat ook in de Bijbel staat. En als je zelf ooit komt in zo'n situatie van duisternis, dat je weet, ja, God heeft ook gezorgd voor gebeden die je dan kunt bidden. Het begint met wanhoop. Het zegt gelijk al, Heer God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit. 'S Nachts zit ik stil voor u neer. En dan zegt hij zelfs, ik hoor eigenlijk al bij wie zijn afgedaald in het graf. Ik hoor bij mensen die al zijn begraven. Ik bid uit de duisternis. En hij vraagt zelfs op een gegeven moment, Heere God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom verstoot u mij? Waarom verbergt u voor mij uw gezicht? Ik ben gewoon verbijsterd dat ik zulke ellendige dingen moet verduren. En dat gaat vaak over duisternis. Wel, tot 4 keer toe zie ik de duisternis terugkomen. En de psalm eindigt daar ook mee. Die zegt aan het eind, mijn beste vrienden zijn weg. Mijn enige metgezel is de duisternis. De psalm begint in het duister en eindigt in het duister. Hij komt er ook niet uit. Het loopt niet goed af. Nou, er waren in mijn leven ook wel eens tijden dat ik me zo heb gevoeld. Dat je het gevoel hebt, nou, mijn lievelingsgedeelte in de Bijbel was dan soms Prediker 1. Waar staat dat alles een kringloop is en dat alles wat vroeger is geweest weer overnieuw begint. Dat alles wat er al eens is geweest ook weer opnieuw komt. De mensen van vroeger zijn al weg en ze zullen ons ook vergeten in de toekomst. Alles is lucht, alles is leeg, dat staat er in Prediker 1. Het is wind en rook, het is zinloos, het is leeg. Zulke tijden hebben er nooit toe geleid dat ik dacht, ik wil niks meer met God te maken hebben. Nee, ze leidden er juist toe dat ik meer de Heer God ging zoeken. En dat zie ik ook in Psalm 88. Het is alsof deze man zegt, in het donker, en ik hou God toch vast. Ik zoek hem, ik klamp me aan hem vast. Hij zegt zelfs, ik bid dag en nacht tot de Heere God. In vers 1 en 2. Hij zegt, elke morgen, elke dag roep ik tot u. Hij roept met heel zijn wezen, met hart en ziel. Hij schreeuwt het uit tot God. In vers 10 zegt, mijn ogen zijn dof van ellende. Daarom roep ik juist tot u, Heer. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat juist wanneer je het ellendig hebt, dat je dan soms meer de Heere God gaat zoeken. Het is vaak zo dat mensen die het heel goed hebben, dat die zo druk zijn, die zo bezig zijn met allerlei spullen, hebben wij ook allemaal wel, hè. Dat we zo druk zijn met duizend dingen en zoveel stemmen en zoveel boeiende dingen, dat we daardoor juist de Heere God vergeten. En dat soms als er een moeilijke tijd komt in ons leven, dat we dan juist de Heere God gaan zoeken. Dus God kan ook juist zo'n moeilijke tijd gebruiken om toch weer mensen te laten verlangen naar hemzelf. Nood leert bidden, zeggen we daarom. Dat is een spreekwoord, hè. Crisistijden zijn niet altijd slecht voor ons geloof. Verdiepen je soms juist het geloof. En het was zo dat na de Tweede Wereldoorlog de kerken toen vol zaten. Dat de mensen allemaal de Heere God gingen zoeken. Terwijl we de Heere God zomaar vergeten als het allemaal goed gaat met ons. In de Bijbel zie je ook dat God in de levens van Bijbelse figuren moeilijke tijden heeft gebruikt om hen te vormen. Nou, je zult het toch meemaken wat Adam en Eva hebben meegemaakt, hè? Dat je ene zoon, zijn andere zoon, Kain en Abel, dat Kain Abel doodsloeg. Dat ze zo'n ruzie kregen dat de zoon van Adam en Eva, Abel, dat hij vermoord werd. Zou je toch meemaken? Dat gebeurde met de eerste mensen al. Hè? Je kunt je de wanhoop voorstellen van figuren als Noach. Die zag alle mensen in zijn omgeving, die zouden vergaan. Abraham, die naar ver land moest, en die ook enorm veel gezworven heeft. Jacob, Mozes, David, Daniel. Wat denk je van Hagar, die de woestijn in werd gestuurd toen ze Abraham moest verlaten? Wat denk je van Jozef, die door zijn broers werd verkocht en terecht kwam in de gevangenis, jarenlang in Egypte? Van Hanna, die kinderloos was en die bad of de Heere God haar een kind wilde geven, maar daarna dat kind ook weer kwijtraakte. Wat dacht je van Jona in de walvis? Als je de Bijbel goed leest, dan zie je dat er bijna bij alle figuren die God gebruikt ook wel van die moeilijke tijden zijn geweest. En overzie je dat allemaal in de Bijbel, dan is er eigenlijk een soort patroon. En dit is het patroon. Crisistijden, moeilijke tijden in je leven. Crisistijden, waar we nu ook meemaken, een beetje met de corona, hè. Crisistijden zijn eigenlijk meer normaal dan ongebruikelijk. Ze komen heel veel voor in onze gebroken, gevallen wereld. In de tweede plaats, ontkomt bijna niemand eraan. Het overkomt iedereen wel eens dat hij zich zo voelt. En God kan het gebruiken om ons geestelijk te laten rijpen, om ons geestelijk te laten groeien. Ze vormen een test voor de echtheid van je geloof. Het kan je karakter en je geloof versterken. Maar het kan er ook voor zorgen dat je helemaal van God afkeert. En juist hem gaat verlaten. En de grote vraag is dus eigenlijk, hoe reageren wij wanneer nare dingen, wanneer erge dingen ons overkomen? En dat, het is goed daarover na te denken. En je kunt er beter over nadenken van tevoren dan wanneer je er middenin zit. En daarom denken wij er vannacht over na. Of vandaag. Waarom denken wij er nu over na? Omdat als je dan eens een keer zoiets overkomt, dan weet je dat dat eigenlijk helemaal niet zo raar is. Maar dat dat eerder normaal is. Het hoort bij het leven in deze wereld. Schreeuwen, roepen tot God, daarover lezen wij veel in de Bijbel. Want ook als je het heel moeilijk hebt, dan kun je toch nog roepen tot God. Het volk van Israël riep tot God in de slavernij in Egypte. Ze klaagden luid, staat er. En God hoorde een hulpgeroep. Hij hoorde hun jammerklachten over de onderdrukkers. Zij dacht aan zijn verbond met hen. En dan stuurt hij Mozes, die hen gaat verlossen. Job in de walvis jankt het uit. Nee, Job, natuurlijk niet in de walvis. Job op de mest faalt, hè, toen hij alles had verloren. Jankt het uit van ellende. Hij zegt, ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. En hij zegt zelfs, waarom ben ik eigenlijk geboren? Het was veel beter geweest dat ik niet was geboren. Nou, zo kunnen we nog wel doorgaan. Van David lees je wel 10 psalmen... waar hij helemaal in de woestijn zit, waar hij het moeilijk heeft, waar hij zich verlaten voelt, waar hij gekweld wordt door zorgen en verdriet tot God. En zelfs over de Heere Jezus lezen we dat hij bad tot de Heere God uit zijn nood. En dat hij zegt, Heere God, waarom hebt u mij verstoten? Waarom hebt u mij verlaten? In de Hebreeënbrief staat, de Heere Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden uit de dood. We zien hem bidden in doodsnood in de tuin van Gethsemane. En schreeuwen aan het kruis van Golgotha. Eli, Eli, lama sabachthani. Waarom, Heer, hebt u mij verlaten? Heel veel Bijbelse figuren hadden het ook moeilijk. En wat leert ons dat nu? Wat hebben wij daar nou aan? Nou, in de eerste plaats dit. Als je het nou eens moeilijk krijgt en als je wanhopig roept tot de Heere God, besef dan dat je niet de eerste bent en dat je niet de enige bent op deze wereld en dat je ook niet de laatste zult zijn. Maak niet de fout dat je denkt door woestijntijden in je leven dat de Heere God tegen je is, dat God je niet ziet, dat hij het onrecht niet belangrijk vindt, dat hij niet weet wat je overkomt. De Heere Jezus stierf. Zelfs de Heere Jezus stierf aan het kruis in grote ellende. En hij is voor ons de weg. En hij bidt voor ons. Hij is onze Heer. Hij weet precies wat wij meemaken. Hij heeft het zelf ook meegemaakt. En in de tweede plaats geeft de Bijbel beloften. Zegt de Bijbel, als wij de Heere God aanroepen in onze nood, dan hoort hij ons. Dan ziet hij ons. De Heer is nabij allen die hem aanroepen, zegt Psalm 145. En Jezus verzekert ons dat God de Vader zeker zal luisteren naar zijn kinderen die dag en nacht tot hem roepen. Wie net als Noach, of Jozef, of Jacob, of Job, of Daniel, of de blinde Bartimeus, vanuit zijn nood roept tot de Heere God, die mag er zeker van zijn dat God hem hoort. Dat er iets zal gaan veranderen. Doordat God je ziet, het opent een weg omhoog. Als alles gesloten is om je heen, dan is er toch altijd een weg omhoog naar de Heere God. En je legt als het ware je hand en je leven in de handen van de Almachtige. Die zoveel groter is dan alles wat wij meemaken in deze wereld. En dat zorgt dat je je gedragen weet. Ook als het heel moeilijk is. Dus dat kun je in elk geval doen. Die weg naar boven, die is nooit gesloten. Psalm 88 is best een hele trieste psalm. Het begint in het donker en het eindigt in het donker. We zingen deze psalm eigenlijk nooit. Maar het is wel zo dat de schrijver een gelovig man is. Die steeds God belijdt en die tot hem blijft roepen. Hij blijft zich vastklampen aan de Heere God. Hij heeft vragen, heeft twijfels, maar hij geeft het niet op. En daar zie je aan dat de Heere God er niet alleen maar is in de goede tijden. Als wij gezegend worden, als we blij zijn, als wij hem lof zingen. Maar dat hij er ook is en ook blijft in de moeilijke tijden. Hij is er ook op de donkere dagen. En je mag ook met je zorgen en je wanhoop en met je twijfels bij de Heere God komen. Dus als je het moeilijk hebt, schreeuw het dan maar uit. Richt je ook op de Heere God. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de nood en de ellende van andere mensen in de wereld. Dan ben je niet alleen maar een toeschouwer, maar dan word je zelf ook een deelnemer aan het grote plan van God. Want als wij bidden, ook voor de nood van andere mensen, worden we vaak ook ingeschakeld voor de Heere God om er iets aan te doen. Zo werkt God. Dat gebeurde met Mozes, dat gebeurt nog steeds in deze wereld. En daarom zegt God in de Bijbel, roep mij toch aan. Roep mij toch aan en ik zal je antwoorden. En ik zal je onvoorstelbaar grote dingen doen zien waarvan je niet weet. Wees ervan verzekerd dat de Heere God je nooit loslaat. Wat er ook gebeurt. Paulus schrijft daarover. Ik ben ervan verzekerd, ik ben er zeker van dat niets of niemand ons kan scheiden van de grote liefde van God. Wat er ook gebeurt. Welke mensen, wat je ook overkomt. En zulke bijbelwoorden zijn beloften. Beloften waar wij ons aan mogen vasthouden, waar je op kunt rekenen. En die bijbelwoorden mag je ook weer doorgeven aan mensen die het moeilijk hebben. Ik kom vooral vaak bij mensen in de gemeente als ze het moeilijk hebben. En dan zie ik vaak dat ze er soms wel 100 kaarten hebben gekregen. Laat ze me trots een hele doos zien met kaarten. Bijvoorbeeld pas Betty Kleijer die het zo moeilijk heeft gehad. Zij liet me notabene dozen zien met wel 300 kaarten die ze had gekregen. Zeg, ik heb ze nog steeds niet allemaal gelezen. En dat bemoedigt die mensen zo. Doordat je maar simpel een kaart stuurt aan elkaar als het moeilijk is. Hè? Daardoor bemoedig je elkaar en help je elkaar. En help je elkaar om je vast te houden aan dit soort beloften van de Heere God. Dat hij ons niet verlaat en dat hij ons steeds blijft zien. En wees niet bang. Wees niet bang als je ooit zelf in het donker komt. Weet dat de Heere God je vasthoudt, wat er ook gebeurt, in alle omstandigheden. Want zijn naam is, ik ben en ik zal er zijn. Amen.